BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij BNR's Big Five van de vakman. Er is een groot gebrek aan mensen die wat kunnen maken. Maar er is een zeker dédain voor werken met je handen. Terwijl we dringend vakmensen nodig hebben voor de grote uitdagingen in de woningbouw, de energietransitie, de technologische maakindustrie, noem maar op. En dus dachten wij, het is tijd voor een ode aan de vakman in 5 delen. In deel 3 van BNR's Big Five van de vakman hoorde je Frank van Gol van Otto Workforce over arbeidsmigratie en zijn voorspelling dat de Hollandse vakman van de toekomst uit Azië komt. Je hoort het gesprek in de BNR-app. Nu deel 4 met een vakman in hart en nieren, bakker Jos Huisbrechts is bij me, eigenaar van Bakker van Vessem. Welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel, goedemorgen.
Wat is het vakman van een bakker?
Ja, dat is een goede vraag. In ieder geval wat je van een vakman mag verwachten is dat hij verstand heeft van zijn vak. Mm-hmm. Dus dat, ik denk dat dat onderscheidend maakt. En dat is eigenlijk best wel een uitdaging, want het is ingewikkeld om
er goed in te zijn. Maar waar zit het? Waar moet een bakker goed in zijn? Wat onderscheidt een goede van een slechte?
Ja, nogmaals, dat hij de beste keuzes kan maken. Dus hij moet verstand hebben van meel en bloem bijvoorbeeld, om maar eens met de basisgrondstof te beginnen. En daar zit al heel veel verschil in.
Namelijk?
Nou ja, je hebt meel uit de Oekraïne, je hebt meel uit Groningen, je hebt meel uit Amerika en daartussen zit nog van alles en nog wat. Maar daar begint het dus, bij de basis van de goede grondstof.
En dat is allemaal anders? Levert allemaal een ander product op.
In principe kan je er van alles pannenkoeken bakken, dus dat gaat wel goed. Maar een goed brood ervan bakken, dat is wel een uitdaging. Dat is echt wel verschillend, ja.
En ja, dat moet je dus weten. Kan je dat zien, kan je dat voelen, kan je dat proeven?
Dat beoordeel je doordat je er een brood van bakt. En dan kijk je naar de kwaliteitseigenschappen. En je gaat natuurlijk proeven. En dat moet heel erg lekker zijn.
Oké, maar lekker is nog een beetje vaag.
Ja, dat is een breed begrip.
Wanneer is het goed? Wanneer is het voor een bakker goed?
Niet snel, eerlijk gezegd.
Nee.
Nee, ja, kijk, een bakker. Mijn vader was ook bakker. En mijn vader die dook altijd met zijn neus in het brood. En ik vond het als kind echt verschrikkelijk. Dus als we in een restaurant zaten, dan brak hij het brood open. En dan ging hij daar met zijn neus en zei: pa, doe normaal, dat kan je niet maken. Maar ik moet je heel eerlijk bekennen, inmiddels doe ik dat dus ook. Dus allemaal valt niet ver van de boom.
Openmaken. Ja. En dan, ja, dat heet de kruim, geloof ik, hè, wat erin zit.
Ja,
toch?
Ja,
het brood van binnen de korst.
Ja.
En dat moet een bepaalde geur hebben. En
ja, dan, eigenlijk als je daar dan in knijpt, dan komt er een bepaald aroma uit. En dat aroma is natuurlijk fermentatie. Net zoals bij wijn, zeg maar, heb je dat bij brood ook. En eigenlijk als het ruikt naar de boerenstal, je ruikt hooi en je ruikt koeienstront, fermentatie, dan is het een goed brood. Ja, het smaakt overigens niet naar koeienstront, hoor.
Nee, maar wijn die zo ruikt, smaakt ook niet naar de stal die je ruikt, toch?
Maar hooi heeft wel enige overeenkomst met tarwe. Zeg maar.
Is dat voor jou ook de schoonheid?
Ja, onder andere. Er gebeurt natuurlijk veel meer. Je eet met al je zintuigen. Zelfs je eet brood zelfs met je oren. Dus op het moment dat je in een brood bijt, dan, dat is net zoals met chips, dan kraakt het tussen je oren. En als chips niet kraken, zijn ze niet vers, dat weten we. En als brood niet kraakt, is het eigenlijk ook niet vers. Dus ja, let maar op, vanaf morgen. Of misschien bent u thuis nog aan het ontbijten. Brood hoort dus kraakvers te zijn, de kraakvers.
Het moet kraken.
Ik vind van wel, ja.
Het is, denk ik, ook wel ingewikkeld. Er is zoveel brood.
Ja, het is niet makkelijk.
Zuchtte hij. Nee, ja. Maar er is zoveel. Hoe ingewikkeld is het? Is het een moeilijk vak?
Nou ja, in essentie is het helemaal niet moeilijk om een brood te bakken. Iedereen kan een brood bakken. Je kan een mixje kopen bij de supermarkt. Ga het maar proberen. Het is niet heel erg ingewikkeld. Maar het is wel heel ingewikkeld om een heel goed brood te bakken. Er zijn zelfs wereldkampioenschappen boulangerie. Dus je kan je echt verdiepen tot wereldkampioen om een heel goed brood te bakken. Dus ja, dat is wel meer dan een boterhammetje, zeg maar.
Ben je vierde generatie? Dat las ik ergens in de voorbereiding op dit gesprek. Vierde generatie bakker.
Maar niet familie. Maar ik ben wel de vierde generatie van Vessem.
In het bedrijf.
Ja.
Goed, zoon van een bakker. Er viel eigenlijk niet aan te ontkomen.
Ja, dat was wel lastig hoor. Want ik moet je eerlijk zeggen, mijn vader was bakker en die ging dan met zijn neus daar ook in. En ik vond het allemaal niet heel erg inspirerend. Mijn ouders hadden het ook altijd over de bakkerij. Dus ik dacht, ja, ik wil echt iets heel anders. Ik wilde eigenlijk brandweerman worden. Dus tot mijn 11e, 12e dacht ik, ja, wanneer ga ik het aan hem vertellen? Wanneer kom ik uit de kast dat ik niet bakker wil worden, maar brandweerman? Ik was altijd in een brandweerkazerne aan het spelen. Maar op een gegeven moment zei mijn vader, je gaat naar de bakkerschool. Ik zei, nou, ik heb nieuws, pa. Ik zei nog netjes, u, ik zeg, ik heb nieuws voor u, ik word brandweerman. Nou, dat was niet bespreekbaar. Dus ik ging naar de bakkerschool.
Oh, en heb je daar ooit spijt van?
Na het rond natuurlijk niet. Nee, dat was prima dat hij dat gedaan heeft. Anders was ik nu waarschijnlijk al met pensioen geweest. Was ook wel lekker geweest. Maar nee hoor, dat is niet waar. Het is prima zo. Nee, dat is gewoon een heel goede keuze geweest.
Oké, mijn vader had gelijk. Wat is het verschil tussen jouw brood en supermarktbrood?
Ja, jammer genoeg is dat verschil niet meer zo heel groot als vroeger. Dus dat hebben de bakkers wel door de vingers laten glippen. En dat is ook het probleem waarom bakkerijen verdwijnen, onder andere.
Heb je het zelf door je vingers laten glippen?
Nou ja, ik heb een bedrijf overgenomen wat bestaat sinds 1907. Dus nogmaals de vierde generatie. En mijn voorgangers hebben wel keuzes gemaakt. En die keuzes waren hetzelfde als die de supermarkt heeft gemaakt. Dus het onderscheidend vermogen was niet heel erg groot.
En nu?
Nou, inmiddels ben ik er dus achter dat je wel iets anders moet bakken. Wil je klanten naar je toe trekken. Dus
en hoe is het dan nu anders dan supermarkt? Is supermarktbrood minder dan wat jij maakt?
Nou, het supermarktbrood, het conventionele brood bij de bakker en bij de supermarkt. Dus volkoren brood bijvoorbeeld. Standaard volkoren of standaard witbrood. Of een tijgerbroodje, een witte bol, krentenbol. Dat is eigenlijk bij de super ook best wel goed, moet ik eerlijk zeggen. Stiekem.
Okay,
die gebruiken dezelfde grondstoffen als de gemiddelde bakker.
Okay, dus
en dat is ook goed.
Okay, dus dat vakmanschap is ook in de massaproductie aanwezig. Dus hoe onderscheid je je als ambachtelijke bakker dan?
Ja, nou, dat is dus een dat is de vraag. Dat begint natuurlijk bij kennis. En die kennis die is iets verloren gegaan. Omdat de bakkers allemaal hetzelfde doen. Hè? Dus of je nou industriële bakker bent of ambachtelijke bakker. Grosso modo, er zijn natuurlijk enorme verschillen nog. Maar zeg maar, we doen eigenlijk bijna allemaal hetzelfde. En dat komt omdat we dezelfde grondstof gebruiken. Dat komt uit dezelfde meelfabrieken. En dat komt uit dezelfde grondstoffenleveranciersfabrieken. Maar dan chargeer ik. Hè. Er zijn natuurlijk hele, hele goede uitzonderingen. Maar gemiddeld genomen doen wij allemaal hetzelfde.
Maar daar kun je dus wel onderscheiden?
Absoluut. Waar ambachtelijke bakken zich ook nog mee onderscheiden, is natuurlijk met versheid. Hè? Want ik zie wel dat de supermarkten, industriële bakkers, die zijn nu al aan het rijden voor het brood voor morgen. En de ambachtelijke bakker die moet nog beginnen met bakken. Dus daar zit nog wel een groot verschil.
The Big Five. Roelof Hemmen.
Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de vakman. Mijn gast vandaag is Jos Huibrechts. Hij is eigenaar van Bakker van Vessem. Middelgrote bakkerij, grote bakkerij. Hoe zou je je eigen bedrijf omschrijven?
Nou, dat heet officieel middelgrote
bakkerij. Dat dacht ik.
Ja, ja.
Het brood is zo vanzelfsprekend. We hadden het erover, het ligt in de supermarkt. Het is niet heel duur. We eten het elke dag. Je pakt het eigenlijk achterloos. Je gooit het in je karretje en dan eet je het thuis op. Vanzelfsprekend zijn we misschien vergeten hoe bijzonder brood kan zijn.
Wellicht. Er zijn natuurlijk altijd mensen die smaak waarderen. En ik hoor mijn klanten wel zeggen dat het brood bij ons lekkerder is als bij de supermarkt. Dus daar ben ik al heel erg blij om. Maar ja, ik denk dat de gemiddelde Nederlander dat smaakverschil niet zo heel erg waardeert. Dus die koopt dat inderdaad. En ja, als het een commodity is geworden bijna, dan we doen allemaal hetzelfde. Dan gaat het alleen om de prijs. Nou, dat zou ik ook doen. Dan zou ik ook kiezen voor de goedkoopste.
Oh, ja, dat is een hele zakelijke blik.
Ja, nee, maar wel begrijpelijk. Hè?
En waar is de romanticus in deze bakker?
Nee, kijk, de romanticus is er natuurlijk zeker wel. Want ja, ik zie steeds meer bakkers bijzondere en onderscheidende producten bakken. En dan, kijk, als je de enige bent die een bepaald brood bakt, dan is prijs niet relevant. Op het moment dat we allemaal hetzelfde doen, is prijs wel relevant. Ja, dan maakt er natuurlijk een klant een keuze voor. Of dat ze de bakker heel lief vinden en willen knuffelen, dat kan. Of ja, dat het even pijn kost in de portemonnee en dan is het voor het goedkoopste. Dat is een logische reactie.
Ja.
Dus het is wel belangrijk dat een bakker, ambachtsman, zich echt enorm onderscheidt.
Is dat vakmanschap, en laten we het dan over dit vakmanschap hebben, wat je nu bedoelt, is dat schaars in jouw wereld?
Nou, niet, het is niet per definitie schaars, want bij mij werken 25 vakmensen. En ik zie bij alle bakkers in Nederland en ook in de industrie best wel vakmensen werken. Maar de aanwas is wel ietsje aan het inkrimpen.
Hoe komt dat?
Ja, wellicht is het wat minder sexy om bij een bakker te werken. En in de nacht het imago, zeg maar, van ik moet 's nachts vroeg op. En ik heb dat ook jaren last van gehad toen ik uiteindelijk de bakkerschool had gehad en op een verjaardag dan trots vertelde, nou, ik ben bakker, ik heb mijn diploma's gehaald. Dan was de eerste reactie van, dan moet je niet naar je bed toe, want je moet vannacht weer op.
Is toch ook zo? Je moet toch om 2 uur opstaan of zo?
Nou ja, natuurlijk niet.
Oh, niet?
Bakkers bakken tegenwoordig ook overdag, dus dat is wel heel erg veranderd. Ja, gelukkig wel, ja.
Oké, dus jouw bakkers staan niet om 2 uur op?
Nou ja, we houden er rekening mee dat de bakkers, ze zijn wel 's nachts aan het werk, moet ik je eerlijk zeggen. Maar de middelgrote bakkerijen hebben het voordeel dat ze niet om 2 uur op hoeven, maar wel om 2 uur aan het werk zijn. Ja. Maar dan zijn ze bijvoorbeeld om 4 uur klaar. We moeten toch voor de files gaan rijden. Ja. Dus dat is iets anders. En daarentegen, heel veel bakkers werken van mij overdags, want we werken anders. Vroeger maakte je het brood en dan kneedde je het en dan werd het gebakken. Hmm. En tegenwoordig kneed je het deeg en zet je dat in koeling en bak je dat de hele dag door. Dus het vers moment is enorm verbeterd. De fermentatietijd is enorm verbeterd, zeg maar de rijstijd. En daardoor krijg je dus een onderscheidend brood. Dus het heeft een win-win, is het eigenlijk.
Maar ja, je maakt je toch zorgen over de aanwas. Is er nu op dit moment een tekort aan bakkers?
Ik heb begrepen dat er een tekort is aan bakkers. Ik heb er persoonlijk geen last van. Omdat Van Fessum, daar, ja, dat is toch wel een soort van onderscheidende naam waar mensen willen werken. Maar ik hoor van collega's wel dat het lastiger wordt. En ik zie ook op de scholen dat de aanwas minder is.
Mm. Mm.
Dus we hebben wel een uitdaging.
En dat heeft te maken met het dat het als minder sexy wordt ervaren. Nou, dat is die tendens is blijkbaar al een aantal jaren aan de gang. Want jij was een van de oprichters van het Bakery Institute. Een opleidingscentrum voor de bakkerij. Wat was het idee daarachter? Waarom was dat nodig?
Ja, kwam het voort uit een clubje dat heet Bakery Society. Een aantal bakkers die zich irriteerden dat we eigenlijk klantverlies hebben. En dat we ook niet meer leidend waren in de keten. Dus onze grondstoffenleveranciers die maakten beslissingen voor ons. En wij wilden eigenlijk die kennis weer terug hebben. Maar we wisten ook niet precies hoe. Die kennis was zo erg verloren. Dat we het zelf ook niet meer precies wisten. We zijn gewend om met die leveranciers samen te werken. Toen dachten we, nou, als we dat weer willen oprichten, die kennis weer willen verspreiden, dan moeten we zelf maar een school oprichten. Dus dat hebben we besloten op een avond met veel bier. Met een man of 20. En een man of 5 heeft de kar getrokken. En iedereen heeft er geld in gestopt. En dat draait nu als een dolle. En helemaal zelf. Supporting.
Wat doet het Bakery Institute op dit moment?
Wat doet het Bakery Institute? Die leiden eigenlijk mensen op die volwassen zijn. En die het roer omgooien. Of zij instromers, vooral die takken eigenlijk.
Wat voor mensen zijn dat?
Nou, dat zijn vooral mensen die hoogopgeleid zijn. Dus je kan je voorstellen dat daar het profiel van de studenten bijvoorbeeld een ex-bankdirecteur is. Ja, die bankdirecteuren zijn niet meer zo heel erg nodig, heb ik begrepen. Dus die worden nog wel eens de deur gewezen of die zijn er zat mee ook. En die willen met de handen gaan werken. En dat is eigenlijk precies het profiel wat we ook nodig hebben. Zowel in de branche, zeg maar, als op de Bakery Institute. Dus het zijn mensen die kijken met een hele frisse blik naar het bakkersvak. Die vinden dat best wel romantisch, willen met de handen werken nogmaals. Maar ze hebben ook een kop met hersenen, hoe je dat kan vertalen naar een economisch succesmodel.
Ja, oké. Dat vind ik wel interessant. Ik vraag me wel af, hoe ga je omzet maken als je, nou weet ik veel, ik ben 56, stel je voor ik wil bakker worden. Nou, dan kom ik naar jou. Leuk, en zeg ik wil graag bakker worden. En dan maak jij mij bakker.
Ja, zeker.
Maar hoe ga ik, de opleiding, las ik ergens, duurt 9 weken.
Ja.
Dat vind ik eigenlijk ook wel weer kort.
Ja, dat klopt. Ja, dat is hoge drukpan onderwijs. Dus dat gaat heel snel. En dan heb je eigenlijk alleen maar de basis geleerd.
Ja.
Ja.
Dan ben ik dus nog geen topbakker. Want ik wil natuurlijk een topbakker zijn.
Ja, ja, de rest dat komt vanzelf. Maar als je zeg maar de basistechnieken kent, dan kan je ook zelf de keuzes maken in je grondstoffen. En dan kan je zelf de keuzes maken in je productietechnieken. En dat kan je op een school eigenlijk niet leren. Als je weet wat de verschillen zijn in meelbloem. Als je weet wat de verschillen zijn in processen, in kneedprocessen, in fermentatieprocessen. Dan moet je toch je eigen draai eraan geven. Want jij gaat pas echt heel succesvol worden na die opleiding als je onderscheidend bent. Want je moet zeker niet in die vijver gaan zitten waar al die bakkers al in zitten. Dus ik hoop eigenlijk dat je dan het licht ziet en dat je het zo leuk vindt en gaat experimenteren, dat je heel succesvol wordt. En wellicht begint met een paar broodjes voor de familie, uitbreiden tot de straat, een dorp.
Ja.
Het land.
Ik zie jouw plan. Maar ja. Ik denk toch, hoe ga je geld verdienen als bakker? Hoe ga je dat doen? Wat is het? Ik weet niet, volgens mij is het niet heel makkelijk om geld te verdienen als bakker. Omdat je te maken hebt met die omgeving waar we het over hadden. De supermarkt, het is een commodity. In de supermarkt ligt ook goed brood. Het is het bijzondere brood, ambachtelijke brood, waar wij het nu eigenlijk over hebben. Dat is bijzonder. Dat maak je voor mensen die daar geld aan willen besteden. Die dat willen hebben. Er zijn ook mensen die een goede fles wijn kopen in plaats van een minder goede fles wijn. Dat is een relatief kleine groep. Hoe ga je daar geld van maken?
Nou ja, als je heel erg rijk wil worden, dan is het niet handig om.
Niet heel erg gek. Okay. Niet heel erg gek. Maar
als je wil gewoon je brood verdienen, zeg maar.
Ja, maar wel goed.
Oh, je goed je brood verdienen.
Dat wil die bankdirecteur natuurlijk ook.
Ja, maar ik denk eigenlijk dat het is natuurlijk fijn als je geld verdient. En volgens mij moet je ook wel een aantal dingen in basis op orde hebben. Nou, dat heeft die bankdirecteur waarschijnlijk. En het gaat om veel meer dingen als om geld verdienen in het leven.
Natuurlijk.
Dus het is, hoe mooi is het als je 's ochtends je deegje aangooit en dan met je eigen gekozen tarwe wat gemalen wordt. En dan laat je dat fermenteren en dan ga je dat bakken. En dan steek je je neus erin en dan deel je dat met vrienden. Ja, dat is toch. Maar daar hangt toch geen prijs meer aan dan?
Nu, maar dit is hobby. Nou.
Ja?
Is ja? Dat zo? Nou, voor mij klinkt het nog als hobby. Je bakt een broodje, steek je neus, je geeft het aan je vrienden. Ja, wat heb ik dan verdiend?
Ja, nou ja, dat heb je een punt.
Ja, maar hoe gaat dat verder? Want ik denk niet dat je hobbybakkers wil opleiden. Je wilt echt de bakkers opleiden.
Ja, maar dat is natuurlijk een goede vraag van je. Er zijn natuurlijk ook veel bakkers die dan beginnen en in de hobbybakkersfeer blijven hangen. Of beginnen en onderuit gaan. Want het is in de bakkerij gewoon keihard werken. En dat is helemaal niet erg. Dus je moet eigenlijk van je romantische ideeën af. En langzamerhand met jouw idealen moet je dus dat opschalen naar een succesvol bedrijfsmodel. Zonder je hart te verliezen.
Ja. Maar waar zijn de jonge mensen? Want als je eerder constateerde je er is eigenlijk te weinig aanwas, vandaar dit initiatief. Maar dit is een ander segment. De bakkers die bij jou in de zaak staan, dat zijn waarschijnlijk niet de bankiers die voor de lol een broodje willen bakken. Nee. Dat zijn mensen die hebben gewoon een vak en dat is bakker en die doen dat. En daar zit natuurlijk misschien ook wel het grootste tekort.
Ja, ja, nou ja, die waar die jonge mensen zijn, die zijn er wel, maar die zijn ook nog in de pampers. He, dus als je nu jong bent, dan word je al vanaf dag 1 ongeveer gepamperd. En als je 10 bent, dan loop je met een telefoon. Heel goed van onze ouders, zeg maar, dat we zo goed voor onze kinderen zorgen. Maar echt werken en mouw opstropen, ja, dat is toch wel lastig. Als nu een kind aan zijn vader gaat vertellen, ik wil bakker worden, dat de vader zegt, nou, misschien moet je nog maar eerst eventjes computerdeskundige worden of arts of weet ik veel wat. Dat staat veel hoger aanzien. Is ook wel leuk natuurlijk, maar ja, goed, wat is er verkeerd aan bakker zijn? Dat is ook een fantastisch breed vak eigenlijk.
Het lijkt me ook een soort eigenlijk minachting voor het ambacht wat je hier beschrijft.
Nou ja, dat is de perceptie, hè, die leeft. En ik denk, dat ben ik helemaal met je eens. Het vak geeft veel meer als het imago nu is. Hè. Het is wel aan het veranderen. Want je ziet, er was een enorme hype binnen de horeca. Dat opeens iedereen kok wilde worden. En dat kwam natuurlijk door de televisiekoks. Nou, bij de bakkerij hebben wij inmiddels Robert van Beckhoven.
Ja, wow. Robert.
Robert.
Ja, uit Oosterwijk.
Oud klasgenoot van me.
Oh, werkelijk.
We kennen hem allemaal, hè. Ja. En Robert, die, ja, dat is natuurlijk de knuffelbakker. En daar zijn we als branche heel erg blij mee. Want daardoor komt het vakmanschap komt weer op de kaart. En het is een goed bekeken programma. Dus nu zien we wel weer dat er... Ja, dat het toch wel, hè, als nu een kind zegt van joh, papa, ik wil al bakker worden, ik zie Robert. Nou ja, dat in ieder geval, we kunnen visualiseren hoe dat er ongeveer uitziet. Dus ja, dat is wel...
Maar ja, je kunt natuurlijk ook, dan komt zo'n kind op zo'n bakkerschool terecht, dus mbo-opleidingen. Maar leer je daar echt dat vakmanschap wat jij en Robert willen uitstralen? Leer je dat op de bakkerschool?
Nou, VMBO is natuurlijk lastig, hè, want VMBO is om de kindjes ook van straat te halen. Dus dat is begrijpelijk. Die hebben ook een veel breder onderwijsstuk. Dus talen, rekenen en dan gaan we ook nog bakken. Dus dat, ik denk dat je daar wel... Daar kan je wel het virus te pakken krijgen, om maar even in deze termen te spreken. Van het positieve virus, het leuke bakkersvirus. Aha. Dat je daarmee geïnfecteerd raakt, maar de rest moet je toch later doen.
Mijn gast is Jos Huibrechts van Bakker van Vessem. Hij is een CO2-neutrale bakker. En ook op andere vlakken heeft hij grote duurzaamheidsambities als ondernemer. Blijf luisteren naar BNR's Big Five van het vakmanschap.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je luistert. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van het vakmanschap. En mijn gast is vandaag Jos Huibrechts. Hij is eigenaar van Bakker van Vessem. Je bent nu een middelgroot MKB-bedrijf, 150 man, 16 winkels. Sta je nog wel eens te kneden?
Ja, dat is een goeie. Nou ja, in het weekend wil ik nog wel eens een broodje bakken voor de familie. Maar in de bakkerij is lastig. Ik kan het wel heel mooi vertellen, maar ik kom er niet meer aan toe. Ik ben wel eens bij de mannen. En dan help ik ze een kwartier. En dan bedanken ze me nog na afloop.
Een kwartier?
Ja, en dan gaat de telefoon of dan heb ik een iets anders spannends.
Is dat kneden? Ja, ik zeg kneden, maar dat is misschien ook wel een beetje dommig. Ik weet eigenlijk niet of dat überhaupt nog wel gebeurt met de hand, het kneden.
Nou, met de hand niet meer, maar we hebben een soort iets grotere machine. Ja. Die handbeweging nabootst. Ja, dus vroeger ging het zelfs met de voeten. Dus, ja.
Oké. En is dat beter dan een machine of niet?
Met de voeten?
Of met de handen?
Nou, ik hoop dat er tussen de voeten nog een beetje resten zitten. Dan smaakt het altijd een stuk beter. Maar nee, dat is ook fermentatie. Maar met die machines gaat dat prima.
Broodje tegen de kaas, Getver. Ja. Nou, Oké, waar ik naartoe wil is... waar komt jouw vakmanschap, jouw liefde voor brood... nu tot uiting in wat je elke dag doet?
Ja, in de producten die ik in de winkel heb eigenlijk. Dus,
ja, maar dat doen die andere mannen.
Ja. Nee, maar dat is waar. Maar zij zijn wel, ik zie die mannen wel, dat zijn echt vakmensen.
Het zijn allemaal mannen?
Nee, ook vrouwen. Oh, ja, okay. Gek is dat. Dat noemen we dan vakmannen. Het zijn vakvrouwen ook. Ja. Nee, het is beide. Het is wel een mannenwereld, maar ik zie wel dat er meer vrouwen de bakkerswereld in komen. Maar ja, zij zijn eigenlijk een soort van verlengstuk van mij. Ja, dat klinkt gek, maar het zijn allemaal mini-bakker Josjes, zeg maar. En ze begrijpen me. Ik heb wel een aantal mensen die echt aan mij zien of het goed gaat of niet.
Hoe werkt dat dan? Want dat is dan, dat zegt iets over jouw stijl van leidinggeven ook.
Ja, zo kunnen. Noem het maar navelstreng. Of iets wat je opbouwt met elkaar in een team. Dat je elkaar ook echt aanvoelt. En zij steken inmiddels ook hun neus in het brood. Dus zo gaat dat van generatie op generatie. En dat is mooi om te zien dat ze me begrijpen.
Oké, dus dat is je invloed op het product. Dat is dan eigenlijk hoe je je vakmanschap vormgeeft. Maar dan op een veel grotere schaal dan toen je nog 1 bakkerij had.
Ja.
Zo gaat het ongeveer.
Ja.
En hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Jouw leiderschap. Ik las in de voorbereiding iets over Kaizen. Dat is die Japanse manier van kwaliteitsverbetering. Wil je uitleggen hoe je dat toepast?
Ja, Kaizen is eigenlijk een systeem wat is ontstaan in de wereld, in de Tweede Wereldoorlog, omdat er heel veel oorlogsmateriaal geproduceerd moest worden in Japan. En er was geen management, er waren alleen maar arbeiders. En ja, hoe kan je een hoge productie doen zonder managers? En ik vind managers ook storend in een organisatie. Dus wij hebben gedacht van, joh, we hebben coaches. Nou ja, goed, dat systeem kennen we inmiddels. Maar ook zijn de verantwoordelijkheden verdeeld. En hoe kunnen we iedere dag leren, dus een lerende organisatie, van iets wat fout gaat. Dus ik vind het super gaaf als er iets fout gaat. Want dan is er weer wat te doen.
Geef ze een voorbeeld.
Kaizen. Een voorbeeld. Nou, een voorbeeld is als er. Van de week waren er was een serie krentenbollen, die waren eigenlijk te klein. En, en die zijn wel naar de winkel gegaan.
Is het erg dat een krentenbol...
Ja, goed. Ik kan me niet voorstellen, maar dat is verschrikkelijk voor een bakker. Ja, dat is echt een drama.
Waarom, dus, waarom is dat zo erg?
Ja, dat is geen vakmanschap. Nee, dat klopt niet. Ja. Dus dan is het interessant. Want die krentenbol die komt terug via een klant. Die komt altijd terug. Dus die klant zegt, die krentenbol is anders. Oh, dat is interessant. Dus dan gaat het Kaizen-systeem in werking. Dan eigenlijk ga je dan bedenken waar is het fout gegaan, wat kunnen we ervan leren.
Nou, het Kaizen-systeem heeft dus niet gewerkt dan. Want de krentenbol is in de winkel gekomen, is gekocht en teruggebracht. Ja, ja. Mega faal.
Nee, eens. En dat is natuurlijk ook het lastige. Want die mannen, we hebben dat systeem. Hè. Dus het Kaizen-systeem is inderdaad niet in werking gegaan. En dat merk je dus ook, dat het er wel is. En het is wel spannend voor. He, dus dat koord hangt er en het koord mag je trekken.
Koord, dit is essentieel.
Oh,
want die stap hadden we eigenlijk overgeslagen. Ja. In dat Kaizen-systeem kan iedereen die bij het productieproces betrokken is, het proces stilleggen, fout melden, zeggen dit is niet goed en die slaat alarm dan.
Ja, klopt.
Dat is wat er gebeurt en daar komen die rode koorden.
Ja.
Waar hangen die bij jou in de bakkerij?
Nou, op essentiële plekken. Dus in de productie, maar ook bij het magazijn waar de chauffeurs de deur uitgaan. En ook op kantoor. En eigenlijk iedereen die een beslissing kan nemen over een product wat de deur uitgaat, die zou theoretisch aan het koord kunnen trekken. Het hangt nooit te ver weg. Er zijn 4 koorden.
En dan gaat er een sirene of zo? Of
ja, waanzinnig. Het gebouw gaat trillen. Er gaat een lampje, subtiel lampje branden op kantoor. En eigenlijk wil dat zeggen dat er in de nacht dat er erkend is dat er in de systemen iets niet goed gaat. Hmm. En dat er 1 held is die aan het koord heeft getrokken, of 2 helden. En dat is training. Mannen vinden het aan de ene kant heel leuk dat ze zelf die verantwoordelijkheid hebben. Maar ze vinden het ook fantastisch spannend omdat ze eigenlijk hun collega niet af willen vallen.
Ja, want iemand maakt die fout en iemand anders meldt hem.
Ja, het is een landverrader, hè? Dus ze zou het uit kunnen leggen. Ja, dat is lastig.
Hoe los je dat dan op? Want ik snap wel dat dit kan werken.
Door de held te benoemen. En te zeggen, het geeft helemaal niets dat het fout is gegaan. Dus gewoon, hier kunnen we van leren.
Oké. Heb je er al veel van geleerd?
Dagelijks.
Echt waar?
Ja, even goed.
Echt?
Ja. Ja, aan het koord trekken, dat gaat natuurlijk niet goed. Maar de klant die terugkomt met de krentenbol, die gaat dus altijd wel goed. Dus ja, het koord is voorbij gegaan. Dus dat moeten we vaker gaan gebruiken.
Leiderschap. Dus eigenlijk ook geen managers.
Nee, liefst niet.
Dat doe je allemaal niet.
Nee, het liefst niet. Ik heb
25 man zonder managers.
Nou ja, 150 man.
Oké, maar in de bakkerij hebben we het nu. Ja, maar een winkel heeft toch een filiaalchef of zo?
Ja, noemen we eindverantwoordelijk. Ik vind een chef of een leidinggevende vind ik dan weer zo iemand die met een vlaggetje loopt. En een goede eindverantwoordelijke die zorgt ervoor dat de taken verdeeld zijn over het team. En we werken als team samen en daar beloon je ook op.
Mm.
Dus dat is anders als 1 individu die de leiding neemt.
Hmm. Oké, dat is leiderschap, managementstijl, duurzaamheidsgroot ding.
Ja.
Je bent CO2 neutraal.
Ja, bijna.
Bijna?
Bijna.
Wat nog niet?
Dat is een lang verhaal. Ik probeer het heel kort te houden. Dat is dat we de gasbrander nog niet vervangen hebben door een elektrische brander. Terwijl we er wel helemaal klaar voor zijn. En dat komt omdat ik was vergeten, en ook de leverancier was vergeten, dat op de gasbrander eigenlijk de warmteinstallatie, de warmte-terugwinningsinstallatie draait. Dus dat is heel duurzaam. En op het moment dat we geen gas meer gebruiken, kan ik dat warmte-terugwinningsinstallatiesysteem wel weggooien. Dus dat is wel een kleine. Dat was een kleine misrekening. Dus ik heb die elektrische brander even on hold gezet. Ja, ik heb de aanbetaling al gedaan en dat ding komt uit Duitsland. En ja, daar gaan alle alarmbellen af natuurlijk. Want dat hadden we niet ingeschat met z'n allen. Dus dan zijn ze opnieuw aan het rekenen hoe we dat wel voor elkaar kunnen krijgen.
Ja.
Als die er staat, zijn we CO2 positief zelfs.
Positief?
Ja.
Los van deze fout, maar is dat niet heel erg duur? En opereer je niet in een concurrerende markt? En hoe kan dat uit?
Ja, dat is een goede vraag.
Weet je nog niet?
Nou ja, dat is de vraag natuurlijk. Is duurzaamheid duur?
Ik weet het niet. Blijkbaar kan het uit, anders zou je het niet doen.
Het hoeft niet, dus ik kan het ook niet doen. Als ik niet duurzaam zou zijn, zou ik het geld in mijn zak houden. En dan kan ik het brood bijvoorbeeld goedkoper maken. Dat zou kunnen, geef ik direct terug aan de klant. Maar dan geef ik het nog niet terug aan de wereld. En ik vind wel dat ik als ondernemer een soort van verantwoordelijkheid heb voor de volgende generaties. En ik kan nu geld maken, maar dat is eigenlijk maar een gedeelte van je ondernemerschap. Een ander gedeelte is natuurlijk de verantwoordelijkheid wat we hebben voor de volgende generatie. En die vind ik net zo belangrijk eigenlijk. Dus is duurzaamheid duur? Ja, duurzaamheid is duur op dit moment, maar later niet. Dat is het grote verschil.
Nou, hoe ga je hier dan in de toekomst zelf beter van worden? Los van het gevoel wat je nu beschrijft en de verantwoordelijkheid.
Ik ga er nooit beter. Laat ik het zo zeggen. Ik ga er heel veel beter van worden, maar financieel niet.
Nee.
Maar kijk, we komen allemaal op het moment dat we een keer terugkijken op ons leven. En ik vind dat echt interessant. Daar denk ik wel eens over na. Hoe lig ik er dan bij? Dat vind ik, als je dan denkt, nou ja, ik ben heel erg rijk, ik heb het nog niet eens op kunnen maken bijvoorbeeld. Nou, dat is een manier van denken. Maar je kan ook bedenken, ja, wat heb ik zelf bijgedragen aan deze wereld? En niet genomen, maar echt bijgedragen. Nou, die gedachte vind ik veel interessanter eigenlijk.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van de Vakman. Mijn gast is Jos Huibrechts, eigenaar van Bakker van Vessem. Ook steeds terugkomt eigenlijk in ons gesprek zijn grondstoffen.
Mm-hmm.
Leveranciers. En je vertelde ergens dat jullie de bakkerijsector, eigenlijk allemaal bij dezelfde leveranciers spullen kopen, zodat het product eigenlijk in wezen hetzelfde is. En mijn indruk was dat dat niet is wat je graag wilt. Dus je zoekt andere leveranciers, andere producten. Ben je gebroken met bijvoorbeeld een bedrijf als Zeelandia, wat geloof ik een hele grote speler is in jouw business? Hè? Zoek je kleine leveranciers? Ben je op die weg? Of is het een soort mix? Wat doe je precies als het over grondstoffen gaat?
Nou, het is een mix natuurlijk. Want gelukkig zijn mijn klanten, 80% van mijn klanten wil gewoon dat brood waar ik samenwerk met Zeelandia en met de meelleverancier. En Zeelandia is echt een partner van ons. Dus ik kan lelijk doen over de grondstoffenleveranciers. En die hebben ons natuurlijk wel de kennis weggehaald. En dan kan ik met een beschuldigende vinger wijzen. Maar
hoe
hebben
ze die kennis weggehaald dan?
En er zit in een zakje. Dat zakje, dat doe je in de kuip, zeg maar. Dus dat is heel handig.
En dan noem je je bakker.
Ja, je bakt nog steeds dat brood. Dus je blijft wel bakker, gelukkig. Maar chargerend, hè, nogmaals. Uh-huh. Maar goed, daardoor zijn we ook. We hadden natuurlijk een andere opdracht. Na de Tweede Wereldoorlog was de opdracht vanuit de regering: jullie moeten zoveel mogelijk brood bakken. En zo snel mogelijk. En zo goedkoop mogelijk. En dat is samen opgetuigd met onze leveranciers. Nou ja, het is nu 2020, dus die Tweede Wereldoorlog is al lang voorbij. En we werken eigenlijk nog steeds volgens dat systeem, snel brood bakken. Ja, of dat altijd beter is voor de smaak en voor de gezondheid, dat is een vraag.
Voor de gezondheid ook?
Ja, maar de gezondheid is een discutabel, daar wil ik niet te veel induiken, want daar zijn zoveel meningen, zoveel.
Jij begon.
Ja, sorry. Ja, nou ja, goed, daar heb je een punt. Ja, kijk, ik wilde wel iets over zeggen, behalve ik heb daar niet heel veel kennis van. Dat zijn aannames. En waarom heb ik er geen kennis van? Omdat er zijn allerlei wetenschappelijke onderzoeken gedaan. En ik merk wel dat degene die betaalt, die bepaalt. Hè? Dus een onderzoek zou moeten kloppen. Maar ja, ik hoor echt tegenstrijdige verhalen. Wat wel
over
wetenschappelijk bewezen is, is dat brood heel erg gezond is, omdat het onmisbare vezels bevat. Dus dat is heel gek, een soort van basisvoedingsmiddel, waarvan nu ook in de hype, zoals wordt gezegd, je moet minder brood eten. Dat is echt belachelijk.
Zegt de bakker.
Ja, natuurlijk zeg ik, commercieel momentje dit. Die pak ik natuurlijk wel. Ja, die is voorbij. Ja,
zijn allerlei meningen, allerlei onderzoek. Maar mensen willen brood eten, zo simpel is het ook.
Ja, brood is gezond, ja, per goed. Definitie.
Zegt de bakker. Ja, zeg ik er dan maar weer bij. Er is, we hadden het eigenlijk over die grondstoffen.
Ja.
Want jij zoekt ook voor die resterende 20% van je klanten natuurlijk voor bijzondere broodjes.
Juist.
Wat vind je dan? Hoe vind je de grondstoffen die je daarvoor nodig hebt? Wat is dat?
Ja, dan ga je de keten in. Hè. Dus ik moet wel eerlijk zeggen, ik was wel de weg kwijt. Dus we hadden eerst Baker Instituut opgericht. En dat heb ik 5 jaar, heb ik daar de voorzitter van mogen zijn. Een hele leerzame tijd gehad. Is inmiddels overgedragen. En dat gaat hartstikke goed. Maar ik heb er wel gezien dat we daar hebben geleerd hoe we weer brood moeten bakken. En keus moeten maken. En maar met de grondstoffen ben ik dan nu ingedoken. En dan kom ik tot allerlei verrassende ontdekkingen.
Vertel, ja. Voorbeeld.
Ja, god, wat is een goed voorbeeld? Nou, over meel en bloem, wat is zijn tarwerassen? Ja, dus inmiddels komt er uit een tarweveld zeg maar 12 ton per hectare aan tarwe, aan baktarwe, van een goede kwaliteit. Nou, dat is gigantisch veel. Want als je het eenkoren neemt, het meest originele graansoort, dan komt er 1000 kilo van zo'n hectare. Dus dat is 12 keer zoveel. Dat is natuurlijk heel interessant voor de prijs. Maar is dat altijd interessant voor onze gezondheid? Dat is natuurlijk de vraag.
Is dat andere... één koorn, zeg je? Eén koorn noem je dat?
Ja, dat heet zo omdat het 1 korreltje per kaf bevat.
Ah, oké. Okay. Dan heb je natuurlijk aanzienlijk minder product, dat begrijp ik. En waarom is dat dan beter?
Nou, dat 1 koorn is ook in duurzaamheid niet per se beter. Want 1000 kilo van een hectare in deze tijd, van dat het land volgebouwd wordt met huizen ook, dat is ook niet echt duurzaam, zeg maar. Maar daartussen zit er wel een wereld van 6, 7 ton opbrengst per hectare. Wat is er dan beter aan? Maar dat zijn aannames, hè, boerbakkenbolletjeverstand. Is dat je dan zegt, nou, dan zouden er toch meer mineralen en vitamines in moeten zitten, omdat het hectare maar een bepaalde hoeveelheid kan leveren. En, dat, hè, en ik ga dan maar terug, als ik het even niet meer weet, naar wat mijn oma me vroeger geleerd heeft. En dat is dus een ras... Ja, 2 generaties terug met 6 ton opbrengst, bijvoorbeeld.
En dat wil je gebruiken, dat gebruik je ook?
Nou ja, dat
ben je aan het onderzoeken?
Dat ben ik aan het onderzoeken, maar we gebruiken het ook. We gebruiken die, zeg maar, meer oergranen. Dat is dan weer zo'n hippe benaming. Maar
ja, oergraan vind ik echt een marketing.
Ja, dat is ook, sorry, dat is ook stom van. Zeg maar, meer originele granen. Dus zeg maar de tijd van mijn oma. He, die graansoorten zijn heel snel geëvolueerd. Dus die ontwikkeling naar 12 ton, dat is misschien in 10, 15 jaar tijd is dat ontwikkeld. Nou ja, dat is best wel snel gegaan.
Ja, ja. Maar hoe doe je dat dan? Hoe kom je aan dat graan? Is er een boer die het voor je wil telen? Of moet je daar zelf moet je zelf grond kopen en het zelf doen? Hoe doe je dat?
Ja, dat laatste dat zou natuurlijk heel erg interessant zijn, omdat je het dan helemaal onder controle hebt. Maar dat is ook wel weer vakmanschap. Een boer is ook een vakman.
Ja.
En die doet ook trucjes, net zoals dat ik trucjes doe, positieve trucjes, om goed tot een goed graansoort te komen. Dus we moeten expertise lekker bij die boer laten. Maar we gaan wel met die boeren in gesprek. Dus ik ken mijn klant. En in die keten van klant naar bakker, naar molenaar, naar boer, daar worden allemaal keuzes gemaakt. En die boer die maakt keuzes, individuele keuzes in de keten. Die wil gewoon een hoge opbrengst hebben. Die molenaar wil de beste maalkosten hebben. Die bakker die wil een goed brood bakken en die wil ook wat verdienen. Maar die klant kan wel eens hele andere belangen hebben. Waar die boer nog nooit bij stilgestaan heeft.
Ja, dus die niet financieel zijn.
Ja. Ja, die klant wil bijvoorbeeld minder insecticiden, pesticiden. Nou, dat is een tegenstrijdigheid naar die boer, want die boer wil een hoge opbrengst.
Ja.
Nou, dat is interessant. En dan ga ik daarover praten met ze. En dan kom je tot enorme leuke discussies. En die boer die wil best wel.
Ik ben benieuwd naar wat dat voor broodjes allemaal gaat opleveren in de toekomst. Ik moet je nog een vraag stellen namens Frank van Gol van Otto. Of liever gezegd, hij doet het zelf. Otto Workforce was hij gisteren. Ging over arbeidsmigratie. En hij had deze vraag voor jou.
Een mooi van dit soort ondernemingen, dat ambachtelijke, is perfect. Ik zie ook dat het een grote onderneming is. Ik heb hem eventjes gegoogeld. En ik ben ook wel benieuwd hoe dat hij denkt, of hoeveel mensen met welke nationaliteiten hij nu al werkt in zijn bedrijf. En hoe dat hij denkt het in de toekomst te gaan regelen qua zijn arbeidspool.
Gelijk mijn antwoord geven.
Ja, dat zou ik doen.
Nou, dat is een interessante vraag. Kijk, Nederland is een behoorlijk breed georiënteerd land waar veel nationaliteiten wonen. En daar vind ik ook heel erg trots op, dat dat kan. Dus bij ons werken migranten en er werken ook mensen met taalstage. Nou, maar dat wil ik niet te veel roepen, want dat is eigenlijk iets wat heel normaal is. Maar het is ook wel weer lastig, want een taalbarrière kan wel een probleem zijn in de productie. Als iemand zegt pas op en iemand anders verstaat dat niet, dan of pak meel en bloem of pak weg suiker af. Dat komen we in de praktijk tegen dat het lastig is. Maar ik heb een aantal hele goede voorbeelden van harde werkers. En mensen die zijn met hun handen bezig, begrijpen ze best goed. Dus bij ons zijn ze van harte welkom. En dat gebeurt ook. Ja.
Morgen in deel 5 komt Henk Oosterbaan van ASML langs. ASML, grote chipmachinefabrikant, doen waanzinnige dingen. We zijn op hun eigen manier natuurlijk ook vakmensen. Bijzondere vakmensen. En ik ben benieuwd naar jouw vraag aan hem.
Ja, het ASML is natuurlijk een bijzonder bedrijf. Ik weet dat ze altijd heel erg voorlopen binnen hun branche op anderen. Dus op het moment dat ze iets hebben uitgevonden, dan wordt het nieuwe uitvinding er alweer bovenop gelegd. En dat heet innovatie. En daar ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar hoe ze dat organiseren. En met name met betrekking tot opleiding en ja, daar zou ik wel eens iets meer over willen horen. Of er dan koppelingen zijn waar ik van kan leren voor de bakkersbranche. Want ik denk, of je nou een chip bakt of een broodje bakt. Ja, eigenlijk is dat
is het iets mooi gevonden.
Ja. Volgens mij liggen daar best wel overeenkomsten. En zeker op innovatief gebied.
Je zoekt automatisering.
Niet direct, maar goed. Ja.
Helaas zit onze uur erop. Hartelijk dank voor dit gesprek. Jos Huibrechts, dank je zeer.
Graag gedaan.
Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Nu Jurgen Ruijman met Ask Me Anything. Dag.